Zullen we samen gaan danken en bidden? Heer onze God, Vader in de hemel. U bent de schepper van hemel en aarde. U bent volmaakt heilig in uzelf. U bent volmaakt heerlijk in uzelf. Heer, u bent rechtvaardig, barmhartig, genadig, geduldig. En Heer, dank u wel dat u in uw rechtvaardigheid en uw barmhartigheid uw zoon heeft gegeven. En uw zoon heeft hier op aarde geleefd. Volmaakt God en volmaakt mens. En hij heeft gezegd, ik ben. Ik ben het levende water. Ik ben het brood des levens. Ik ben de ware wijnstok. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Heer, u heeft u uw heerlijkheid niet voor uzelf gehouden, maar wilde dat delen met ons. Hoewel we dat helemaal niet verdiend hadden en helemaal niet verdiend hebben. Dank u wel, Heer, dat we zo vol mogen zijn van de Heer Jezus. Omdat Hij alles volbracht heeft op Golgotha. En hij heeft het uitgeroepen. Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Vader en zoon van elkaar gescheiden. Tot redding van onze zielen. Heer, we zullen de eeuwigheid nodig hebben om het al te begrijpen. En we zullen die eeuwigheid ook nodig hebben om u daarvoor dank te zeggen. Dank u wel, Heer, voor dat reddende werk van uw Zoon, de Heer Jezus. En dat de Heilige Geest in ons woont. En dat we door de Heilige Geest alleen maar kunnen zeggen. En door dat volbrachte werk van uw Zoon, Abba, Vader. Wat is het heerlijk om te mogen weten dat die volmaakte God, dat we die Vader mogen noemen. Door het werk wat Hij zelf heeft volbracht. Dat we mogen weten dat onze zonden vergeven zijn. En dat we zo in relatie met U mogen leven. Iedere dag van ons leven. Heer, dank U wel dat we U mogen aanbidden. Dat we U mogen groot maken. Dank U wel, Heer, dat we zo Uw woord hebben waarin U zichzelf laat zien aan ons. En Heer, u heeft uw woord gegeven, ook vanochtend gaan we dat met elkaar openen en we bidden om verlichting van uw geest, zodat we de woorden zullen begrijpen en kunnen toepassen op ons leven. Heer, wilt u zo zijn bij mensen die het moeilijk hebben? U kent hun leven, misschien zijn ze eenzaam. Heer, of worstelen ze met ouderdom? Is er ziekte? De namen zijn genoemd. Heer, u kent de omstandigheden. En Heer, dat deze mensen in welke omstandigheden van hun bestaan ook, toch iedere keer weer doordrongen zijn. Maar er is een God, er is een Vader, die mij dag en nacht vasthoudt. En die een weg met mij gaat. En die weg is goed. Want het is Gods weg. En Hij is erbij met zijn liefde. Heere, wilt u zijn en mensen in zulke andere omstandigheden als we zo horen, Heer, over HIV, tienermeisjes. Ze denken aan mensen in Syrië, Als we denken aan mensen die op de vlucht zijn. Heer, ontferm u over hen. Maar bovenal bidden we, Heere, dat ze door de omstandigheden waar ze in zitten een ontmoeting mogen hebben met de levende God. Met de Heer Jezus Christus. En dat ze hem mogen leren kennen als redder en verlosser van hun leven. Heere, want dan kunnen de omstandigheden en de situatie in ons leven hier moeilijk zijn. Maar leven we ook met verwachting en hoop. Hoop op eeuwig leven. Heer, en dat is niet iets van, nou ja, dat is dan nog wel een schrale troost. Maar het is de hoop, Heer, waar we uit leven. Dat we eens de Heer Jezus zullen zien van aangezicht tot aangezicht. En dat we voor eeuwig bij hem mogen zijn. Heer, er is geen beter bestaan dan uit die hoop te leven. En uitzien naar dat moment. Heer, wilt u bij uw volk Israël zijn? Vader, iedere week is er weer onrust en worden mensen neergestoken. Ontferm u over het land, ontferm u over uw volk. Wilt u bij de Messias belijdende Joden zijn die in hun eigen land zo moeilijk hebben? Heer, dat die blijde boodschap toch ook onder uw eigen volksgenoten, Heer, mag landen, dat de Heer Jezus ook voor hun zonde aan het kruis is gestorven en opgestaan. Heer, dank u wel dat we zo vanochtend bij elkaar mogen komen. In die diepe afhankelijkheid van u alleen. En bidden we om de krachtige werking van uw geest in ons midden. Heer, dat u in alles groot gemaakt zal worden. We bidden het in Jezus' naam. Amen. We gaan nog met elkaar zingen. Opwekking 470. En dan is er ook gelegenheid jullie gaven te geven. Opwekking 470. We gaan met elkaar Gods woord openen. En dat doen we uit Matteüs. Matteüs hoofdstuk 26. Matteüs 26. Matteüs 26, vers 36. En bedenk bij het lezen van Gods woord dat het niet maar zomaar mensenwoorden zijn die gesproken worden, maar dat het Gods woorden zijn. Het zijn woorden volledig geïnspireerd door de Heilige Geest. En het is de Heere die tot ons spreekt deze morgen. Laten we met elkaar lezen. Matteüs 26, vers 36. Boven dit gedeelte staat Gethsemane. Ik lees jullie voor uit de herziende Statenvertaling. Toen ging Jezus met hen naar een plaats die Gethsemane heette. En zei tegen de discipelen: ga hier zitten, terwijl ik daar ga bidden. En hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus met zich mee en begon bedroefd en zeer angstig te worden. Toen zei hij tegen hen: mijn ziel is zeer bedroefd. Tot de dood toe, blijf hier en waak met mij. En dat hij iets verder gegaan was, wierp hij zich met het aangezicht ter aarde en bad: mijn vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. En hij kwam bij de discipelen. Hij trof hen slapend aan en zei tegen Petrus: komt u daar niet 1 uur met mij waken? Waken en bid, opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Opnieuw voor de tweede keer ging hij heen en bad: mijn vader, als deze drinkbeker aan mij niet voorbij kan gaan zonder dat ik hem drink, laat uw wil dan geschieden. En toen hij bij hen kwam, trof hij hen opnieuw slapend aan, want hun ogen waren zwaar geworden. En hij liet hen achter, ging nogmaals heen en bad voor de derde keer met dezelfde woorden. Toen kwam hij bij zijn discipelen en zei tegen hen: slaap nu maar verder en rust. Zie, het uur is nabijgekomen dat de Zoon des Mensen overgeleverd wordt in de handen van zondaars. Sta op, laten we gaan. Zie, hij die mij verraadt, is dichtbij. Tot zover Gods woord. We gaan hierover nadenken met elkaar. We zijn getuigen van het laatste gebed wat de Heer Jezus uitspreekt voordat hij zou gaan lijden en sterven. En je zou kunnen zeggen: we staan vanochtend op heilige grond. En we zullen onze schoenen uit moeten doen, omdat we zo onder de indruk hopelijk raken van die laatste momenten tussen God de Vader en zijn Zoon in dit gebed waar wij nog getuigen van mogen zijn. Zoals God tegen Mozes zei bij de brandende braamstruik: doe je schoenen uit, dit is heilige grond, want de engel des Heren is in de braamstruik. Gaan wij vanochtend een tuin in? Horen we de Heer Jezus, Gods Zoon, bidden tot de Vader? En staan we met elkaar op heilige grond? En komen we onder de indruk van het gebedsleven van de Heer Jezus? Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar Als ik soms hoor over mensen en hun gebedsleven, met name vanuit vroegere tijden. Ik lees graag biografieën over christen mannen, christen vrouwen uit vorige eeuwen. En dan raak je onder de indruk van hun gebedsleven. Ik moest daarbij denken bijvoorbeeld aan Corrie ten Boom. Corrie ten Boom heeft eens gezegd over gebed. Gebed verplaatst onze aandacht van het probleem naar de kracht. Van de bezorgdheid naar de Almachtige. Gebed, als je een gebedsleven hebt, als je een intens gebedsleven hebt, dan blijf je niet omzien in de situatie waarin je bent, maar kijk je omhoog en mag je het van de Heer verwachten. Een andere keer heeft ze gezegd, gebed heeft grote kracht. De duivel glimlacht als wij plannen maken. Hij lacht als hij ons druk bezig ziet. Maar hij beeft als wij bidden. Indrukwekkende woorden over gebed van zomaar een vrouw. Maar vanochtend hebben we niet zomaar te maken met een gebed, maar hebben we te maken met het gebed van onze Heer Jezus Christus. En het is Luther die over dit gedeelte heeft gezegd, het is in zijn soort een heftig hartsgebed, waarin Christus de diepte van zijn hart zowel aan de Vader als aan ons openbaart. Als je dit gedeelte op je in laat werken, dan laat de Heer Jezus zijn hart daarin zien. Zijn strijdend hart daarin zien. En daarom is het goed om met elkaar aandachtig dit gedeelte door te nemen en kijken wat het ons te zeggen heeft. De Heer Jezus heeft net met zijn discipelen de paasmaaltijd gehouden. En tijdens die Joodse paasmaaltijd is een van de laatste liederen die ze met elkaar zingen, Psalm 118. En ze hebben daar met elkaar gezongen, de steen die de bouwers verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden. Psalm 118. En de Heer Jezus is zich hier in Gethsemane aan het klaarmaken om uiteindelijk verworpen te worden. En met die naklanken in hun hoofd gaan ze dus vanuit die bovenzaal richting Gethsemane, richting de Olijfberg. En als je de kaart van Jeruzalem, of als je er een keer geweest bent, dan moet je dat maar eens bekijken, of misschien herinner je dan nog wel, als je bij de bovenzaal bent geweest, en je gaat dan naar de Olijfberg toe, met aan de voet Gethsemane, dan loop je richting het oosten. En dan moet je eerst een dal door, het Kidrondal. En als je het Kidrondal door bent, dan kom je aan de voet van de Olijfberg. Ze liepen richting het oosten, richting de Olijfberg waar de Heer Jezus eens ten hemel zou varen. En waar we mogen weten dat hij eens zal terugkomen en zijn voeten zullen weer staan op die Olijfberg. En daar aan die voet van die Olijfberg, dat was een tuin, Hof van Gethsemane. Een hof met olijfbomen. Ze liepen richting het oosten. We gaan even helemaal terug naar het begin. Het begin waar de zondeval in plaatsvindt. Genesis. Als een zondeval heeft plaatsgevonden en Adam en Eva uit het hof, uit die prachtige tuin, worden weggeleid. Welke richting gaan ze op? Het oosten. Het oosten. Er staat in Genesis 3 vers 24. Hij, de Heere, verdreef de mens en plaatste ten oosten van de hof van Eden de cherubs. Met een vlammend zwaard die heen en weer bewoog. In een volmaakte tuin. Het paradijs was een onvolmaakt mens, waren onvolmaakte mensen. En ze werden richting het oosten gestuurd en werden zo de prachtige tuin die God voor hen gemaakt had, werden ze uitgeleid. Zoveel duizenden jaar verder zijn we weer in een tuin, een onvolmaakte tuin. Niet zo mooi als het Hof van Eden. Maar met een volmaakt mens. De Heer Jezus Christus. In het Hof van Eden heeft er geklonken. Niet uw wil, maar onze wil zal geschieden. Maar in die onvolmaakte tuin. Aan de voet van de Olijfberg. Strijdt een mens. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. De Heer Jezus is aangekomen in Gethsemane. Een olijfboomgaard. Weet u trouwens wat Gethsemane betekent? Oliepers. Oliepers. En je moet daarbij een oliepers van die tijd in beeld hebben. Een grote ronde steen, bovenop plat, met een rand daarin. En op dat platte gedeelte zit een rand en daarin die rand zit weer een andere steen, met daaraan een stok. En die stok die kunnen ze ronddraaien en die steen die rolt dan door die sleuf, door die gleuf heen zo rond. En in die sleuf, die gleuf daar, ja, daar stoppen ze de olijven. En die steen die draait rond en zo worden die olijven worden geplet. Dat wordt een brei, dat wordt een pulpmassa. En daar komt uiteindelijk de olijfolie uit. En de Heer Jezus, dat is er toch wel een prachtig beeld, gaat naar Gethsemane, de olijfpers, de oliepers. En daar wordt als het ware, wordt hij voorbereid dat zijn leven uitgeperst gaat worden. Met 11 discipelen komt hij aan. In deze oliepers, deze hof van Gethsemane. Hij zegt tegen 8 discipelen, blijf hier en ik ga verder met Petrus, Jacobus en Johannes. En als hij dan ook tegen hen zegt, blijf hier, dan gaat hij zelf op een steenworp afstand van hen bidden. En dan zegt hij in het eerste gebed. Mijn vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. Als de Heer Jezus terugkomt, liggen de discipelen te slapen. Ze hadden even daarvoor nog gezegd, we zullen u volgen in alles. We zullen u nooit verraden. Al moeten we met u sterven. En hier vraagt de Heer Jezus niet om te sterven, maar het enige wat hij hier heeft gevraagd is 1 uurtje waken. 1 uurtje meebidden. Hoor, de opmerkingen, ze waren zo goed bedoeld, maar Ze hielden het niet vol en ze sliepen. Tweede gebed. De Heer Jezus ging weer weg. Hij had ze opgeroepen, waak en bid met mij. En tweede gebed klinkt, mijn Vader, als deze drinkbeker aan mij niet voorbij kan gaan zonder dat ik hem drink, laat uw wil dan geschieden. Hij komt weer terug bij zijn discipelen. Ze liggen weer te slapen en hij gaat weer weg. En strijdt voor de derde keer. En bidt hetzelfde. Heer Jezus heeft daar in Gethsemane alleen gestreden. Hij heeft het alleen doorworsteld. En let op de woorden die ervoor gebruikt worden. Niet alleen in Matteüs, maar als je alle evangeliën doorneemt. Als je toch proeft die woorden die gebruikt worden om dat doorworstelen, die sterke emotie uit te drukken. Bedroefd. Zeer angstig. Zeer bedroefd. Tot de dood toe. Hij wierp zich ter aarde. Een zware zielenstrijd, zegt Lucas. Hij is ontdaan, zegt Marcus. En Lucas, de arts, die weet ons nog te vertellen dat grote druppels bloed over zijn gezicht kwamen als zweet. Een acute, emotioneel lijden. Wat zijn weerga niet kent. En door dit emotionele lijden heen hoor je de Heer Jezus bidden, mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Mijn Vader, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En nou komt de spanning, broeders, zusters. Wat is nou deze drinkbeker geweest? Wat wordt er nou met deze drinkbeker bedoeld? Wat voor drinkbeker heeft de Heer Jezus nu gedronken? Is dat het lichamelijk lijden geweest? De pijn van de zweepslagen? De pijn van de doornenkroon? De pijn van de spijkers in handen en voeten? Het verdriet, het verraad? Is dat die drinkbeker geweest die hij heeft gedronken? Wordt dat ermee bedoeld? De Heer Jezus heeft in zijn wandel hier op aarde zijn discipelen voorbereid op lijden, op vervolging, op vernedering. Hij heeft in de zaligsprekingen tegen zijn discipelen gezegd: zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid. Want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van mij. En wat zegt hij dan? Verblijdt u en verheugt u. Want uw loon is groot in de hemelen. Want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. En als de apostelen na de Pinksterdag te maken krijgen met vervolging en met lijden, dan gaan ze van de Joodse raad weg. En wat staat er dan? En ze waren verblijd. Dat ze waardig geacht waren omwille van zijn naam smaadheid te lijden. En als we door de eeuwen heen kijken naar alle martelaren voor het christelijk geloof, dan werden deze mensen, jong en oud, man en vrouw, zo vaak toegerust door de Heilige Geest. En met buitengewone rust en vrede, vaak zingend, hebben ze geleden En zijn ze de dood tegemoet gegaan. Om zo voor de Heer Jezus Christus te sterven. Wat waren de laatste woorden van Stefanus? Heren, heren, reken het ze niet aan. Vergevend, direct vergevend naar de mensen die hem zouden stenigen. Ignatius, die leefde in 125 na Christus. Hij was op weg naar Rome om daar veroordeeld te worden. En hij schrijft een brief naar de christenen al daar en hij zegt: doe geen moeite om mij vrij te krijgen. Want het is mijn eer om voor mijn Heer en Heiland te sterven. En hij is gestorven in de arena voor de leeuwen. Het is mijn eer. Waren deze mensen die soms met een gerust hart, met blijmoedigheid, hun dood tegemoet gingen, waren die zo anders dan de Heer Jezus? Deze mensen waren bereid om te sterven en de Heer Jezus deinst terug voor te sterven en voor de pijn die hij moet lijden. De mensen waren standvastig. En de Heer Jezus wankelt in Gethsemane? Of zou er toch iets anders bedoeld worden? Met die drinkbeker. Zou die drinkbeker toch niet dat lichamelijke lijden zijn geweest waar we het hier over hebben? Het is een drinkbeker die nog nooit iemand gedronken heeft. En ook niemand kan drinken. Het gaat niet in deze, als het gaat om deze drinkbeker, niet om het lijden en sterven in de zin van het fysieke, lichamelijke lijden. We zien wel dat als we proberen om het lijden en sterven van de Heer Jezus in beeld te krijgen, dat er heel veel nadruk ligt op het fysieke lijden. Maar dat is de drinkbeker niet. Dat is de drinkbeker niet waar hierover gesproken wordt. En als de Heer Jezus hier spreekt over de drinkbeker, dan heeft hij twee zaken voor ogen. Ten eerste, hij maakt zich klaar om uiteindelijk alle zonden te dragen. De zonde van verleden, heden en toekomst kwamen op de schouders van de Heer Jezus terecht. Hangend aan het kruis kwam daar de zondelast op zijn schouders te liggen. Maar dat is niet het enige. Hij maakte zich ook klaar in Gethsemane om uiteindelijk aan het kruis het oordeel van God over de zonde te doorstaan. Dat is de drinkbeker. God moest oordelen over alle zonde. En de beker, de drinkbeker waarover gesproken wordt, is daar het symbool van. Gods rechtvaardige boosheid, Gods rechtvaardige toren over onze zonde. Wij rebelleerden tegen God. Wij waren vijanden van God. En God in zijn rechtvaardigheid moest daarover oordelen, over ons leven, over onze zonde. Maar in plaats daarvan heeft hij zijn zoon gestuurd naar deze wereld. En in volkomen verlatenheid heeft de Heer Jezus met de pijn daar gehangen.
En ontving daar het oordeel van God over de zonde. En dat is een drinkbeker die niemand drinken kon. Ik ga twee teksten laten zien waarin ik duidelijk maak dat als het gaat om de drinkbeker, dat het ook niet iets nieuws is, maar dat het al iets is wat in het Oude Testament waar al over gesproken werd. De Heer Jezus gebruikt hier geen nieuwe term van drinkbeker, maar hij haalt iets aan uit het Oude Testament om daarin duidelijk te maken hoe God keek naar de zonde. Als je Bijbel bij je hebt, sla op Psalm 75. Psalm 75. Psalm 75, vers 9. Psalm 75, 9. Want in de hand van de Heere is een beker. Daarin schuimt de wijn overvloedig gekruid. Hij schenkt eruit zelfs zijn droesem, dat is de bezinksel van de wijn. Moeten alle goddelozen van de aarde tot op de bodem opdrinken. Wat wordt hiermee bedoeld? Dat alle goddelozen uiteindelijk geoordeeld zullen worden door een rechtvaardig en heilig God. Jesaja 51. Jesaja 51. Waarin je weer ziet dat het beker gaat om een oordeel. Was het in Psalm 75 het oordeel wat God geeft over goddelozen? Hier zien we nog een oordeel. Jesaja 51, vers 17. Jesaja 51, 17. Ontwaak, ontwaak, sta op, Jeruzalem. U die uit de hand van de Heere gedronken hebt, de beker van zijn grimmigheid, Gods boosheid, Gods toren. De droesem, weer het bezinksel uit de beker van bedwelming, hebt u gedronken, opgedronken. De beker betekent Gods boosheid over de zonde in deze wereld. En dan denk je, dat wordt wel aardig zwaarmoedig allemaal. Maar lieve broeder, zuster, vriend, vriendin. De Heer Jezus is voor die boosheid van God over de zonde, voor jou en mij, gestorven. Wie had daar moeten hangen? Martin had daar moeten hangen met zijn zonde. Want die rechtvaardige rechter, God, kan mijn zonde niet door de vingers zien. Die rechtvaardige God, die de rechter is over hemel en aarde, kan zijn hoofd niet afwenden van mijn zonde. En moest mij persoonlijk oordelen over mijn zonde. Maar wat heeft deze rechtvaardige God, deze heilige God in zijn liefde voor Martin gedaan? Zijn zoon gezonden. En die zoon die heeft aan het kruis gehangen. En heeft gezegd: Heer, het oordeel van u over de zonde, dat komt op mij terecht. De Heer Jezus heeft zichzelf met de zonde van de mens geïdentificeerd. En is aan het kruis genageld. En toen de zonde op de zoon terechtkwam en het oordeel van God, wat deed God 3 uur lang? Wegkijken. Zich terugtrekken. En God en de Vader en de Zoon waren van elkaar gescheiden op dat moment. En de Heer Jezus heeft daar voor ons geleden. En als, ik hoop dat je hier iets van gaat proeven, iets van gaat merken, iets van gaat beseffen wat er op Golgotha gebeurd is. Als de Heer Jezus daar alleen hangt, van God de Vader gescheiden. Als je van God de Vader gescheiden bent, waar ben je dan uiteindelijk? Als God er niet meer bij is, waar ben je dan? In de hel. In de hel. Dat is een Godverlatenheid die je niet kan voorstellen. Wij zeggen hier wel eens, nou, het lijkt wel een hel op aarde. Maar is dat echt zo? Kan dat? Dat kan niet op aarde. Waarom niet? Omdat God er altijd bij is. Waar is de hel op aarde geweest? Op Golgotha. Toen God zich van zijn zoon terugtrok. En zo onze zonde last en het oordeel over mijn zonde droeg. Ga je iets begrijpen van die oliepers? Ga je iets begrijpen van wat er ging, waar de Heer Jezus zich hier aan op het voorbereiden was? Een drinkbeker die wij nooit konden drinken. Niet het lichamelijk lijden ging het hier om, maar om het geestelijk lijden. Het van God verlaten zijn. En het oordeel van God. Die bittere grimmigheid van God was op de schouders van de Heer Jezus terechtgekomen. Tot vergelding van onze zonden. En als de Heer Jezus klaar is met die strijd in Gethsemane, dan zegt hij in vers 46, in alle rust, na het doorworstelen van dit, in alle rust, sta op. Laten we gaan. Zie, die mij verraadt, is dichtbij. En als Judas komt met het legertje, dan wil Petrus nog even een actie doen. Hij pakt een zwaard en slaat het oor van een slaaf eraf. En dan zegt de Heer Jezus, de drinkbeker die de Vader mij gegeven heeft, zal ik die niet drinken? Lieve broeder, zuster, de blijde boodschap, het evangelie van Jezus Christus, begint met rechtvaardige vergelding. Het is onmogelijk voor God om niet te oordelen over zonde. In Spreuken staat, wie de goddeloze vrijspreekt, is de Heere een gruwel. Hij kan zonde niet vergeten. Geen enkele. Maar daarom heeft deze volmaakte rechter zijn zoon gegeven. Zodat deze volmaakte rechter ook onze volmaakte redder zou zijn. Ik ga een voorbeeld geven over rechtvaardige vergelding. Een vader loopt met zijn zoontje te wandelen. Zijn zoontje, dat is nogal een vrolijke gast. En ook nogal wat levenslustig. Ze zijn net op pad en het jongetje ziet een steen liggen. Hij pakt die steen op en gooit hem van zich af. En jawel, ook midden op de motorkap van de nieuwe auto van de buurman. Een kras en een deuk is het gevolg. Wat gaat deze vader doen? Goed gedaan, jongen. Was een mooie worp. Wil je nog een steen hebben? Of even wegkijken. Een beetje fluiten. Niks gezien. Maar weten dat er een deuk in die auto zit. Je voelt aan dat rechtvaardige vergelding iets anders vraagt. Rechtvaardige vergelding betekent dat deze vader naar de buurman toe gaat en zegt, dit is er gebeurd. Wil je ons vergeven? En ik zal de prijs betalen. Rechtvaardige vergelding. De Heer God moet alle zonden rechtvaardig vergelden. Daar is Hij volmaakt rechter voor. Maar in plaats van dat Hij ons laat betalen, heeft Hij zijn Zoon gegeven. Dat is rechtvaardige vergelding. Hij is tussen ons en God in komen te staan. Dat is de blijde boodschap. Dat is de kern van het evangelie. We vielen onder het oordeel, maar we zijn door de Heer Jezus vrijgekocht en we mogen eeuwig bij de Heer Jezus zijn en bij God de Vader horen. Dat is de blijde boodschap. Hier, dit is de kern. En ik weet wel, tegenwoordig, daar willen we niet meer over horen. En we willen eromheen om dat oordeel. Maar God oordeelt nog steeds. En je hebt twee mogelijkheden, zoals je hier zit. Of je zegt, ik draag zelf de consequenties van mijn zonde. Maar als je zelf de consequenties van je zonde wil aanvaarden, dan kom je voor een rechtvaardig rechter te staan. En deze rechtvaardig rechter zegt, je bent schuldig. Of je zegt, de Heer Jezus heeft voor de consequenties van mijn zonde aan het kruis gehangen en daar geleden, van God verlaten geweest voor mij. En ik ben voor eeuwig vrijgesproken. Er zijn maar twee mogelijkheden. Of de rechter beoordeelt jou op je zonde, of de rechter is jouw redder geworden. Ik sluit af met de woorden. De zielenstrijd van Gethsemane opent een venster op de grote zielenstrijd van het kruis. Daarmee wordt bedoeld, we hebben stilgestaan bij de zielenstrijd die de Heer Jezus heeft gehad in Gethsemane. Zullen we geheel doorgronden wat er ooit op Golgotha gebeurd is, geestelijk gezien? We zullen het nooit helemaal doorgronden wat daar gebeurd is. Maar we staan in Gethsemane, wel op heilige grond. En is dit het wonder van Gods genade voor ons gebracht. En ik hoop, ik bid en ik verlang, dat als je hier weggaat, dat je met zekerheid weet, Gods oordeel is niet meer over mijn leven. Want de Heer Jezus heeft mij vrijgekocht. En als je dat weet in je leven, dan is het toch goed om na Goede Vrijdag en Pasen toelopend, wandelend, toch ook weer eens te zingen. Leer mij, Heer, uw lijden recht betrachten. Amen. Laten we een moment hebben van stille persoonlijk gebed. Vader in de hemel, als we
zo nadenken over het lijden en sterven van uw zoon. Dan maakt ons dat klein. Heer, en dan realiseren we dat we geheel afhankelijk van u zijn. Heer, wat is het toch bijzonder, maar soms ook moeilijk te doorgronden, hoe groot uw liefdesgave is geweest voor ons zondige mensen. Maar Heer, leer ons om steeds meer te gaan begrijpen hoe ver, hoe diep uw liefde is gegaan door uw zoon aan ons te geven. We bidden voor mensen die niet zeker weten of ze bekeerd of wedergeboren zijn. Die misschien wel ook wel jaren in de kerk zitten, de liederen meezingen, maar diep in hun hart weten ze niet zeker of ze nog onder het oordeel van u vallen of niet. Dan bidden we om een krachtige, ontdekkende werking van uw Heilige Geest in hun harten, zodat ze hun knieën zullen buigen en de Heer Jezus Christus zullen erkennen als redder, verlosser en Heer van hun leven. Meer als we het al lang zeker weten, dan bidden we dat uw geest ons iedere keer weer opmerkzaam maakt hoe groot u bent en hoe groot uw genade ook is waar we uit leven. En dat die genade ook levensveranderend is in alle facetten van ons bestaan. In ons denken, in ons spreken en in ons handelen. Heere, wilt u zo met uw geest werken? En leid ons, Heere, naar uw wil. Heere, wilt u zijn bij mensen die ook op dit moment zo te maken hebben met lijden om uw naams wil? Zoveel mensen die vervolgd worden, zoveel mensen die bedreigd worden, zoveel mensen die in gevangenissen zitten of in werkkampen. Heere, dan bidden we dat ze toch iedere keer weer uw rust zullen ervaren. Heere, en dat door het lijden heen u toch verhoogd mag worden. Heer, bekrachtig hen met uw geest. Dat ze standvastig mogen volhouden aan die heerlijke belijdenis dat Jezus Christus leeft en wij met hem. We bidden het in Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar zingen opwekking 509. Opwekking 509. Laten we samen gaan danken. Dank u wel, Heer, voor dit samen zijn. Dank u wel, Heer, voor uw woord, waarin u zichzelf openbaart als de levende God. Dank u wel voor uw Zoon, de Heer Jezus, dat Hij die weg voor ons gegaan is tot redding en verlossing. Dank u wel voor uw Geest, waar we mee verzegeld zijn, Heer, door wedergeboorte. Heer, dank u wel dat u zo met ons meegaat, ook deze week weer in. Heer, we willen u zo bidden, wilt u ook bij de ledenvergadering zijn. Heer, dat we als gemeente van de Heer Jezus Christus ook in afhankelijkheid hier naartoe zullen komen. Heer, dat we in nederigheid en zachtmoedigheid, in geduld en liefde met elkaar ook zullen optrekken. Heer, als gemeente zijn we aan elkaar gegeven, als broeders en zusters, onder het belijden van wie Jezus Christus is. Heer, en dat het morgenavond ook weer daarin een getuigenis mag zijn. Als we bij de kerkenraad zijn, wilt u hen wijsheid geven en ook leiden met uw Geest. Dank u wel, Heer, dat we zo mogen belijden dat we geheel afhankelijk van u zijn. Heer, dat is eigenlijk het meest mooie wat je weet in dit leven. Dat er een God is die voor ons zorgt door alles heen. Dat we in hoop en verwachting leven. Geloofd en geprezen zij uw grote naam. En we bidden het in Jezus' naam. Amen. We gaan staand ons slotlied zingen. 854 Johannes de Heer. Vers 1 voor de zegen. Vers 2 na de zegen. We zingen zoveel mogelijk staand. De liefde van God de Vader en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de krachtige, maar ook ontdekkende werking van de Heilige Geest, zij met jullie allen, totdat de bazuin klinkt en Jezus Christus zijn gemeente komt halen. Maranatha, amen.